Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere, zijn kostbare evangelie, uit wat we gelezen hebben. De laatste woorden van de schriftlezing vormen de tekst voor de prediking. Het 15e vers uit het 9e hoofdstuk van Paulus' tweede brief aan de gemeente van de Korintiërs. 2 Korinthe 9, vers 15. Daar lezen we deze woorden. Doch Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Tot zover. Geliefde gemeente, bij alle dingen die de apostel Paulus aan de gemeente van de Korintiërs schrijft, behoort op enig moment ook het kerstevangelie. De boodschap van de komende, ja, van de gekomen Heer Jezus Christus. Met andere woorden dan die we in Lucas 2 lezen, en gevat in andere woorden dan aan het begin van de andere evangeliën, maar toch, het kerstevangelie. We hebben het gelezen. Het was dat laatste vers uit 2 Korinthe 8, het 9e vers, het laatste dat we lazen. Want gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus, dat hij om uwentwil is arm geworden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn genade zoudt rijk worden. De apostelgemeente vat het kerstevangelie samen door, ik zou het zelfs in drie woorden kunnen zeggen. Zo doet de apostel het ook. Rijkdom door armoede. Uw rijkdom door zijn armoede. En de apostelgemeente, hij durft dan zelfs te zeggen, gemeente van Korinthe, daar weet u van. Daar weet u toch van. Dat is u toch niet onbekend. Het behoort bij datgene wat u niet alleen gepredikt is, maar waarvan ik getuigenis gehoord heb. Dat het ook in uw harten ontvangen is. En dat het behoort tot datgene wat u waarachtig gelooft. Waar u voor staat. Waar u uit leeft. Wat de grondslag van uw leven is. Gij weet. Gemeente, ik ben uw predikant niet. Maar ik mag me wel een ogenblik in hem verplaatsen nu ik vanavond op zijn plek sta. Met deze vraag. Weet de dienaar van het woord van uw gemeente het ook van u? Zou hij het ook tot u kunnen zeggen? En weten de broeders die bij u op huisbezoek komen daarvan? Zou zo een gesprek kunnen beginnen? Lieve mensen, we zijn er weer. En we vervolgen het gesprek van vorig jaar op huisbezoek. Maar we mogen het aanknopingspunt vinden in dat waarvan wij wetenschap dragen, namelijk dat u weet. Wat weet? Gij weet de genade van onze Heer Jezus Christus. Gemeente, wat is dat kostbaar? Als in brede lagen van de gemeente, onder jongeren en ouderen, dat bekend is. Dat het evangelie niet te vergeefs gepredikt is. Maar dat het zaad dat vruchtbaar is, ook vrucht ontvangen heeft. Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. En dat dan, ja, dat dan de gesprekken thuis daar ook over gaan. Waarover dan? Wel, over die rijke Christus. Die Christus die van eeuwigheid God is. Hij die God uit God is, licht uit licht. Hij die de grote schepper van alle dingen is. Die rijke Christus. maar die in de volheid van de tijd geheel vrijwillig een arme Christus werd toen hij in de wereld kwam. En hij het kleed van zijn heerlijkheid een ogenblik heeft afgelegd hier op aarde. En hij mens onder de mensen was. Die zich ontdeed, zo leek het wel, van zijn goddelijkheid. De rijke Christus die arm werd. Opdat? Wel, zegt u het mee met de apostel? Beleidt u het mee met de Korintiërs? Opdat ik, arme zondaar, verloren zondaar, mens buiten het paradijs, tegen God en zonder God en buiten God, een verlorene. Opdat ik, arm, maar door Gods geest ook arm gemaakt, in de erkenning van wie ik ben voor zijn aangezicht, vanuit welke nood ik tot hem de toevlucht nam. En door genade mag ik het weten. Hij die rijk was, werd arm, opdat ik door zijn armoede rijk zou worden. Deel aan hem. O, het kenmerk van die rijke is dat ik arm blijf in mezelf. Maar ik weet van een schat buiten mij. En door genade mag ik in die schat delen. Gij weet. Ja, dan weet je dat het genade is. Gij weet de genade. Wel, gemeente, de apostel, hij komt er in onze tekst op terug. In het betoog dat hij in het 8e en dat 9e hoofdstuk houdt, hier loopt het op uit. En opnieuw, op diezelfde hoogte, op dat niveau waarin hij beleidt dat het genade is. Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Aan het begin van de preek, gemeente, kan ik u een hand geven? Gaat u erin mee? Is het ook uw belijdenis? Of zegt u, dominee, dat is het. Daar strekt zich al mijn begeerte heen. Daar is mijn hart op gericht. Dat is mijn leven om hem te kennen. En wanneer ik het zo hoor, dan is dat alles. Geef mij Jezus. Deze Heer Jezus Christus, die gekomen is in de kribbe. O Heilige, grote God, schenk mij deze Jezus te kennen. Omdat het ook mijn belijdenis is. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wel, gemeente, dat is de prediking van vanavond. Gods onuitsprekelijke gave. Drie dingen. We zoeken antwoord op drie vragen. Wie is die gave? Of, en daarmee verklapte ik het eigenlijk al, wat is die gave? Vervolgens, van wie komt die gave? En ten derde, en nou komt het heel dichtbij, voor wie is die gave? Gods onuitsprekelijke gave. Wat is die gave? Van wie komt die gave? En voor wie is die gave? Gemeente, de woorden van onze tekst en ook datgene waarmee ik begon, staat in een heel speciaal verband. Als Paulus deze tweede brief aan de gemeente van de Korintiërs schrijft, dan is die in Macedonië, waarschijnlijk in Filippi. Maar eerst daarna nog niet zo lang. Hij was enige weken geleden in Klein-Azië, want hij was op zoek naar zijn helper Titus. En hij reisde door naar het noordwesten van Klein-Azië en hij kwam in Troas aan en hij hoopte dat hij daar Titus zou aantreffen, maar helaas. En als hij Titus in Troas niet vindt, dan steekt Paulus de zeestraat daarover en hij reist door naar Macedonië. En daar, wellicht in Filippi, treft hij Titus aan. En dan schrijft hij deze brief aan de gemeente van Korinthe. Binnenkort hoopt hij ook in Korinthe te arriveren. Maar daaraan voorafgaand schrijft hij deze brief, want hij wil wat kwijt. Hij heeft een verzoek. Hij wijst op de noodzaak voor de gemeente van Korinthe, de noodzaak dat ze geld zouden inzamelen voor de armoedige gemeenten in Jeruzalem en omstreken. En Paulus, hij schrijft: broeders en zusters, het is eigenlijk onze plicht. Het is onze roeping om aan hen te denken. Immers, in Jeruzalem zijn ze getroffen door vervolging. En het is allemaal heel moeilijk daar. En als één lid leidt, dan leiden toch alle leden mede. En dan probeert hij gemeente het eergevoel van de Corinthiërs wat te prikkelen. En hij wijst erop dat de gemeente van Macedonië, waar hij immers nu is, die klein en onaanzienlijk zijn, een voorbeeld in milddadigheid zijn. Die kleine gemeente. Die gemeente die niet bestaat uit veel rijken. Maar ze hebben gegeven. Ja, niet alleen naar vermogen, maar ook zelfs boven vermogen. Wel nu, Corinthiërs, jullie zijn een heel wat welvarender stad. De stad van de zeevaart. De plaats van de handel. Wel nu, Corinthiërs, dan willen jullie zeker toch ook niet achterblijven. En het is in dat verband dat hij dat woord noemt waar ik zojuist mee begon. U weet er toch van. Van de genade van de Heere Jezus Christus, die rijk was, maar arm werd. Opdat u door zijn armoede zou rijk worden. Wel, uit die rijkdom, uit die geestelijke rijkdom, mag u putten. En zo ook in de buidel tasten. En uw stoffelijke rijkdom ook geven ten behoeve van anderen. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, wat is die gave? Ik zal rechtstreeks maar de lijn trekken. Die gave is niet iets, maar die gave is iemand. God schonk, de heilige God, hij schonk het allerbeste. Hij schonk het allerliefste. Hij schonk zijn lieve zoon, de Heere Jezus Christus. Het geschenk van kerstfeest. De gave van de Vader. Gemeente, laten we er vanavond een ogenblik bij stilstaan dat de Bijbel op nogal wat plaatsen zo spreekt. De Heere Jezus als de gave van God. Een van de plaatsen waar dat heel nadrukkelijk staat vinden we in het profetenboek van Jesaja. Daar is het de Heere die zijn knecht, de knecht des Heren, en dat is de Heere Jezus, zijn knecht aanspreekt en het zegt: mijn zoon, ik zal u geven tot een verbond des volks. Ik meen dat het een van de meest diepe woorden uit het Oude Testament is. Mijn zoon, ik zal u geven tot een verbond des volks. Hier is het niet een mens die een mens aanspreekt. Hier is het ook niet een mens die de Heere aanspreekt. Hier is het zelfs niet de Heere die een mens aanspreekt. Maar hier spreekt God tot God. De apostel, ik moet zeggen de profeet Jesaja, heeft inzicht ontvangen in het spreken binnen het wezen van God. Mijn zoon, ik zal u geven tot een verbond des volks. Ik zal u weggeven. Gemeente, hier vinden we al iets van die onuitsprekelijkheid. God die God geeft. God die God weggeeft. Ik zal u, mijn zoon, ik zal u geven. Ik zal u geven aan de wereld. Ik zal u geven aan het goddeloze mensengeslacht dat verloren in schuld is. De Heere Jezus dus als een gave, als een gift. De Zoon van God, toegezegd in het Oude Testament. En dat begon al in het verloren paradijs. Als Adam en Eva tegen de Heere gezondigd hebben. En door de Heere worden opgezocht. En de Heere zijn belofte geeft, dan in wat verhullende woorden, zeker wel. Maar dan is het de Heilige God al die zijn zoon als een gave toezegt. En door heel het Oude Testament vinden we dat. En als de profeet Jesaja het zeggen mag. Een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. Hoort u het? Gegeven. De Vader die zijn zoon geeft. Die hem wegschenkt. Waartoe? Wel, om het geweld van de duivel te verbreken. Die hem weggeeft om de zaligheid van zondaren te verwerven. Die hem weggeeft om de eer van zijn Vader te dienen. Die hem weggeeft om het koninkrijk van God te vestigen. Die hem weg gaat geven om vrede in de harten te schenken. Die hem weggeeft, lieve gemeente, om alles te doen wat gedaan moest worden. Opdat zondaren, opdat verloren zondaren zouden worden gered. En we weten het inmiddels. Het is kerstfeest geweest. De Heilige God, hij heeft het niet alleen toegezegd, maar hij heeft het ook gedaan. Al zo lief heeft God de wereld gehad. De wereld? Nee, laat u niet wijsmaken dat daarmee bedoeld is de verkoren wereld. Nee, dat is de verloren wereld. Dat is de wereld die in de zonde ligt. Dat is de wereld die in opstand tegen God is. Dat is de wereld die van de Heilige God niet weten wil. Zo lief heeft God de wereld gehad. Hoor eens, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Hij heeft hem overgegeven. Hij heeft hem, gemeente, van zijn hart gescheurd. Hij heeft hem in de diepte van de duisternis neergelaten. Hij heeft hem zelfs verlaten. Zo lief had God deze verloren wereld, dat hij de allerbeste gave aan deze wereld schonk. En als het in de kerstnacht klinkt, u herders, u is heden geboren de zaligmaker, welke is Christus de Heere, dan is dat die gave. En als de engelen ervan zingen, ere zij God in de hoge en vrede op aarde, in mensen een welbehagen, gemeente, dan is dat die gave. Heeft de Heere Jezus het ook zelf niet gezegd? Ja, het was nota bene in een twistgesprek met de Joden. En dan herinnert hij ze aan het wonder van het manna in de woestijn. En dan zegt de Heere Jezus, mijn vader geeft u dat ware brood. En dat ware brood, dat ben ik. Christus Jezus, de gave van de Vader, Gods eigen Zoon, die van de troon naar deze aarde is gekomen. Gemeente, is het u een wonder geworden met kerstfeest? Is het u door de prediking, is het u door het werk van de Heere zelf op uw hart gelegd, dat het u een wonder was? Gemeente, dat het kerstfeest werd, ja, daar zitten verschillende kanten aan. Dat is tot onze schande. Daar behoeven we niet trots op te zijn dat het nodig was. Dat God zelf in deze aarde, in deze wereld kwam. Het is tot onze schande. Maar tegelijkertijd, wanneer je iets van die schande beleeft en jezelf voor de Heilige God verootmoedigt, lieve gemeente, dan wordt kerst zo'n wonder. Deze onuitsprekelijke gave. Kent u er iets van? Weet u er iets van? Van die onuitsprekelijkheid. Dat de mens gaat stamelen. Het woord is vlees geworden. Het woord dat bij God was. En dat God is. Het is vlees geworden. Het heeft de gestalte van het vlees aangenomen. Van dat onaanzienlijke. Van dat bedorven vlees. God zelf is gekomen. Hij is gekomen. Christus Jezus. En het was zijn missie. Het was zijn opdracht. De opdracht die hij van eeuwigheid vrijwillig heeft aanvaard. O mijn Vader, ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. Het is dat waarvan hij zelf getuigenis geeft. De Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Het is dat waarvan Simeon heeft getuigd. En Anna, zij die de vertroosting van Israël verwachtte samen met anderen. En ze heeft het mogen zien. Hij is gekomen. Dat kind in de armen van Simeon en misschien ook wel in haar eigen armen. Gods gave. Wat het is? Wie er is? Hij. Hij is het. Gods enige geboren zoon. En daarmee gemeente heb ik eigenlijk ook nogal wat van mijn tweede gedachte inmiddels al gezegd. Van wie komt die gave? Waar een gave is, daar is ook een gever. Iemand die om welke reden dan ook in staat is, maar ook bereid is om een gave te schenken. Wie is die gever? Wel gemeente, het is degene op wie de dank van de apostel zich richt. Gode, aan God zij dank. Hij is de milde gever. Gemeente, hier raken we aan het hart van het evangelie. En tegelijkertijd hier komen we op het diepe geheim van wat in het hart van de heilige God van eeuwigheid was. En wanneer we met elkaar deze dingen overdenken vanavond, dan moeten we bij voorbaat maar zeggen dat we daar geen verstand van hebben. En dat ook de dienaren van het woord, gemeente, daar niet in kunnen komen. Dan alleen in zoverre de Heer in zijn woord daarover iets heeft geopenbaard. Wie die gever is, gemeente, dat is God. Hij is het. Van wie die nieuwtestamentische profeet, want dat was die, Zacharias gezongen heeft. Toen hij sprak over de innerlijke bewegingen der barmhartigheid van onze God, met welke hij ons bezocht heeft. Hij die de opgang uit de hoogte ons geschonken heeft. Wel gemeente, over die dingen gaat het. Over wie God is. Over wat God bewogen heeft. Over de diepten van zijn ontferming. God die met zondaren bewogen was en is. God die van eeuwigheid gedachten des vredes had. De Heere die er geen genoegen meer mee nam. Dat de mens, het kroonjuweel van zijn schepping, zich van hem verwijderd had. En tot in eeuwigheid in de verdoemenis terecht zou komen. God die van eeuwigheid wist dat hij dit verloren mensengeslacht redden zou van het verderf. Die God, Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Gemeente, wie is die God? Laat ik proberen daar in drie woorden iets van te zeggen. Die God, hij is allereerst de grote schepper. Gemeente, wij, u en ik, we hebben geen idee van de uitgestrektheid en de macht en de heerlijkheid van de schepping. In onze eeuw weten we er wat meer van dan de mensen uit de tijd van de Bijbel. Wij die horen over het uitdijende heelal, over de miljarden lichtjaren waarmee de sterren van elkaar verwijderd zijn. God, hij is de grote schepper. Die op het ogenblik dat het hem behaagde, hemel en aarde heeft geschapen. En het heeft gesproken, er zij licht en er was licht. God, die van eeuwigheid en tot in eeuwigheid God is, eer de bergen geboren waren en hij de aarde en de hemel had voortgebracht. Toen was God er 1000 jaren zijn in zijn ogen als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaren. God. Gemeente, wat zullen wij nietige aardwormen van die God zeggen? God is God. God is een oceaan. Onpeilbaar diep. Breed. Hoog als de hemel. Breed en wijd. Zover als het oosten verwijderd is van het westen. God. En Jesaja moet het zeggen. God. Hij is de hoge en de verhevene die in de eeuwigheid woont. Gemeente, die God heeft het niet nodig. Dat er mensen zouden zijn die hem eer toebrengen. Want zijn eer en zijn heerlijkheid is al volkomen. We kunnen er niets aan toedoen. En ten diepste kunnen we er ook niks aan afdoen. En toch. Het heeft hem behaagd in zijn ondoorgrondelijke wijsheid, in zijn onuitputtelijke ontferming, om mensen, ja verloren mensen, in zijn dienst te nemen, die hem zouden zijn toegewijd om hem te eren en te dienen. Gemeente, begrijpt u het? Ik begrijp er niks van. God, die volkomen God, wie zijn wij? God, de grote schepper. Maar ten tweede, God, hij is ook de beledigde majesteit. Want de mens, die kleine en nietige mens, die aardworm, die eendagsvlieg, dat schepsel dat niet meer is dan stof en as, die mens die meende dat hij wel als God zou zijn. En hij deed een greep naar de troon en hij wilde die heilige God, die groot en machtig is, van de troon stoten. Die mens heeft Gods verbond verbroken, zijn heiligheid geschonden, zijn liefde beledigd, zijn goedheid vertrapt. En sindsdien, jawel, sindsdien is de Heere de beledigde majesteit. De gekrenkte eeuwige God. En het is in overeenstemming met zijn volmaaktheid. Dat zijn gerechtigheid eist. Dat de zonde die tegen de allerhoogste majesteit van God gedaan is. Ook met de hoogste. Dat is met de eeuwige straf. Naar lichaam en ziel gestraft zou worden. De Heere vertoont zich schrikkelijk. Beide om de aangeboren en de daadwerkelijke zonde. En hij wil die door een rechtvaardig oordeel straffen. God, de beledigde majesteit. Die God, gemeente, die een verterend vuur is voor wie u en ik niet kunnen bestaan. En als we er iets van beseffen, dan begrijpen we iets van de dichter van Psalm 130. Heere, als u mijn ongerechtigheid gadeslaat. Heere, ik kan voor u niet bestaan. Die God schonk zijn zoon. God, de grote schepper. God, de beledigde majesteit. En dan, gemeente, dan dit nog. En dan begrijp ik er helemaal niets van. God, de liefhebbende vader van zijn zoon, van zijn eeuwige zoon, van zijn enige zoon, van zijn geliefde zoon, van die zoon die van alle eeuwigheid aan zijn hart lag, die de harteklop van de vader kende, die met de vader leefde in een eeuwige ongeschonden volkomenheid. In het volmaakte verkeer, in de eeuwige goddelijke communicatie tussen God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest. Gemeente, daar zat niets, daar zat werkelijk niets tussen. God, de Vader, die zijn Zoon aan zijn hart koesterde. Gemeente, ik kan er meer niet van zeggen dan dit. die God die de grote schepper van alle dingen is. Die God die de beledigde majesteit naar ons schuldige verloren mensen is. Die God die de liefhebbende vader van de zoon is. Wel gemeente, hij is het die zijn zoon gaf. Die zijn zoon in de diepte van het zondige, verloren, duistere bestaan van deze wereld gaf. En die zijn zoon achterliet in het bezette gebied van de duivel en al zijn handlangers. Gemeente, als ik daarvan iets zie, dan stamel ik met de apostel. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Jawel, zijn onuitsprekelijke gave. De gemeente, wat dat betekent? Dat is een onverplichte gave. De Heere was niets verplicht. Hij deed het enkel uit ontferming. Het kwam alleen maar voort uit zijn goddelijke barmhartigheid. Maar wat een tegenstelling. Zijn eeuwige en goddelijke heerlijkheid tegenover de zonde en de schuld van ons mens. Als de Heere, en we kennen die geschiedenissen wel uit het begin van Genesis, als de Heere nadat hij de mens geschapen heeft en nadat de mens zich van de Heere had afgekeerd naar het menselijk geslacht ziet. En hij neemt waar wat daar plaatsvindt. Wel gemeente, dan kennen we het getuigenis van de eeuwige en grote God. Dan weten we wat hij daar zag. En wat ziet de Heere dan? Zo direct na de zondeval. En de Heere zag dat de boosheid des mensen menigvuldig was op de aarde. En al het gedichtsel der gedachten zijns harten te allen dagen alleen maar boos was. Nou, dat zag de Heer. Dat was voor de zondeval. En na de zondeval is het niet anders. En tot heden toe is het niet anders. En als in mijn boze, vunzige hart gemeten het ontdekkende licht van de Heilige Geest strijkt. En ik ontvang ogen om er iets van te zien. Dan moet ik het belijden. Dan moet ik het erkennen. En dan doe ik het maar samen met de apostel Paulus. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. En zelfs wie door de genade de Heere dienen mag en hem mag kennen, die zegt het ook. Ook en juist na ontvangen genade. Ik ben vleeselijk. En onder de zonde verkocht. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? De gave van God. Onverplicht van zijn kant. En onverdiend van mijn zijde. Ik, een mens die geen enkele verdienst heb en geen enkele waardigheid kan opbouwen. Die gave van God, onverdiend van zijn kant en onverplicht van zijn kant en onverdiend van mijn zijde. Wel gemeente, dan is er reden. Dan is er reden om het de apostel toe te stemmen. Met kerst en de zondag na kerst. Toch gekomen, Heer. Toch gezonden. Toch geschonken, die zoon van u. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. En gemeente, dan nog iets. Dat apostel deze gave onuitsprekelijk noemt. Ja, dat wijst er natuurlijk op dat de diepte en het gehalte en de waarde en de inhoud van die gave, als een mens er iets van ontdekken gaat, onuitsprekelijk is. Neem het maar letterlijk.
Dan leg ik de hand op de mond. En dan stamel ik maar. Dan zeg ik, God. O Heere, die gave. Dan versta ik er iets van. Wat de dichter van Psalm 43 zingt. Als hij naderen mag tot Gods altaar. Als hij binnengeleid wordt in het heiligdom. En als hij al iets ervan ziet. Wie God voor zondaren is. Dan komt hij niet verder dan. O God. Mijn God. Verder komt hij niet. Stamelende uitroep. Van een mens in verwondering. Maar dan is er nog iets. Want de apostel, hij noemt die gave onuitsprekelijk. En gemeente telkens, en ik zal het u een ogenblik aanwijzen. Neem het maar mee naar huis om het verder te bestuderen. Jullie jongelui. Als de apostel op de diverse plaatsen in zijn brieven het woord onuitsprekelijk noemt. Dan wijst hij er telkens op en zo ook hier. Op de oorsprong daarvan. En die oorsprong is altijd niet hier op aarde te vinden, maar in de hemel. In 2 Korinthe 12, een enkele bladzij na onze tekst. 2 Korinthe 12 vers 4 zegt de apostel dat hij opgetrokken is geweest in het paradijs. En gehoord heeft onuitsprekelijke woorden. Hetzelfde woord. Onuitsprekelijke woorden. Wat waren dat? Wel gemeente, dat waren hemelse woorden. Dat waren woorden die in de hemel klonken. En de apostel Petrus, in de eerste Petrusbrief, het eerste hoofdstuk, het achtste vers, als hij wijst op de hoop der zaligheid, hoofdstuk 1 vers 8, dan heeft hij het over ditzelfde, dat ge u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Onuitsprekelijk. Niet te vatten in menselijke woorden. Dat wacht nog. Het wacht nog dat Gods kinderen ze mogen uitspreken. Namelijk in de hemel daar. Onuitsprekelijk. En de apostel Paulus in Romeinen 8. In het 26e vers. Wanneer hij zegt dat hij niet bidden kan. Maar dat Gods geest in hem bidt. Wel zegt hij, die geest doet het met onuitsprekelijke verzuchtingen. Gods geest. Hij bidt met woorden die uit de hemel afkomstig zijn. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Het is een gave uit de hemel. De hemel is opengegaan. En het gebed van de profeet Jesaja is verhoord. Och, dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. En God, de heilige God, hij heeft het gedaan. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. God de Vader die zijn Zoon gaf. En tegelijkertijd ook. En ik stip het maar een ogenblik aan. Ik kan het nu niet verder uitwerken. God de Zoon, gemeente. Die zichzelf gaf. Dan wordt het nog dieper. Dan wordt het nog rijker. Genade zij u en vrede. Zo schrijft de apostel aan de gemeente. De gemeente in Galatië. Genade zij u en vrede van de Heer Jezus Christus. Die zichzelf gegeven heeft. Voor onze zonden. En aan Timotheus schrijft hij. Er is een middelaar Gods en der mensen. De mens Christus Jezus. Die zichzelf gegeven heeft. Tot een rantsoen voor allen. Die zichzelf gegeven heeft. Dat is kerst. God die zijn Zoon geeft. En Christus in zijn diepe zelfovergave. Die zichzelf vernederd heeft, de gestalte van een dienstknecht aangenomen hebbende en is aan de mensen gelijk geworden, die zich ontledigd heeft, de mantel van zijn heerlijkheid heeft afgelegd en tot ons mensen is gekomen en die zichzelf gemeente gegeven heeft. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wat is die gave? Van wie komt die gave? Mijn gemeente, mag ik nu naar u toe komen? Ten slotte, het derde. En laat het maar zoiets zijn als de toepassing van deze preek. Voor wie? Voor wie is die gave? Gemeente, als er een gave is, dan is er een gever. Maar dan is er ook een begiftigde, een bevoorrechte. Voor wie is die gave? Jongens en meisjes, laat ik allereerst zeggen, voor wie niet? Niet voor de engelen. Nee, niet voor de engelen. De engelen, die gedienstige geesten, die tot dienst worden uitgezonden, met het oog op degene die de zaligheid beërven zullen. Nee, voor hen is het niet. Oh, ze zijn er wel bij betrokken. De engelen, we lezen het in een van de apostolische brieven. De engelen, ze zijn zeer begeerig om in te zien in het werk van de Heer Jezus Christus door zijn geest op aarde. En de engelen, gemeente, met eerbied gesproken, ze zien als het ware, staande op het balkon van de hemel, ze zien naar beneden, naar de aarde. En ze volgen het werk van de Heer Jezus Christus op aarde en het werk van de Heilige Geest. Ze zijn zeer begeerig om in te zien. Maar zo schrijft de apostel: de Heer neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het zaad van Abraham aan. En gemeente, dat zaad van Abraham, dat is ook echt het zaad van Abraham. Dat zijn de kinderen, dat is het nageslacht van Abraham. Abraham, die afgodendienaar in Ur der Chaldeeën, hij neemt het zaad van Abraham aan. Wel, dat is, hij neemt het zaad van Adam aan. Voor hen is die gave. Voor wie? Gemeente, laat ik aan het slot van de preek met twee woorden spreken. Zoals de Bijbel dat ook doet. Voor wie is die gave? Wel, gemeente, dan is mijn eerste antwoord op die vraag: voor allen en een ieder. Het evangelie dat ik vanavond in uw midden mag verkondigen, gemeente, sluit bij voorbaat niemand uit. Het is het evangelie dat ruim is en dat rijk is, dat voor armen, dat voor de meest ellendige zondaar is. Ik noem u nogmaals dat bekende woord uit het Johannesevangelie: al zo lief heeft God de wereld gehad, die verloren wereld, die bedorven wereld, heeft hij de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder. En wanneer ik dat woord in Johannes 3 vers 16 goed lees, dan staat er ten diepste: opdat wie ook maar, wie het ook maar zij. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven hebben. Gemeente, een deze dagen las ik nog een preek van Ralph Erskine, een 18e eeuwse Schotse prediker. Een preek over een woord dat heel dicht bij onze tekst ligt. En hij sprak over het geven van Christus. Ik wil het u niet onthouden. En hij preekte daarover als het geven van Christus in de aanbieding van het evangelie. In de bediening van het woord, waarin Christus wordt gegeven aan allen en een ieder die het hoort. En dat geven, zo zegt Ralph Erskine, en het klinkt ons misschien wat vreemd in de oren, dat geven, dat verleent zelfs een recht om Christus aan te nemen. Degene tot wie de aanbieding van Christus komt, mag daaraan recht ontlenen om hem ook aan te nemen. Hem aan te nemen uit de hand van de gever. Christus, de gegevene, in de prediking van het evangelie. En gemeente, dat is een welgemeende boodschap. Dat is een evangelieaanbieding, waarin Christus Jezus vanavond u bedoelt en jou bedoelt, allen en in ieder bedoelt, hier vooraan en achteraan op de galerij, wie je ook bent. Ook wanneer je misschien onverschillig naar de kerk kwam. Of misschien helemaal geen zin had om vanavond in de kerk te gaan zitten. Wie je ook bent. Vanavond klinkt het. Christus Jezus. Die als een kind in de kribbe lag. De Heere Jezus Christus. Die zijn weg door deze wereld ging. Christus Jezus. Die met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen. Christus Jezus. Die zich aan het kruishout liet nagelen. Christus Jezus. Die het tot die moordenaar zei. Heden zult gij met me in het paradijs zijn. Deze Heer Jezus Christus. Die voordat hij ten hemel voer. Zijn apostelen de wereld inzond. Met het gebod. Predik het evangelie aan alle creaturen. Deze Heer Jezus Christus. En ik zei het zojuist al. Die zichzelf vergeleek met het manna in de woestijn. Mijn Vader geeft u dat ware brood. En hij zei het tot die twistzieke fariseeën en schriftgeleerden. Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Wie bedoelt hij er vanavond mee? In gemeente, hij bedoelt u ermee. En hij bedoelt jou ermee. Opdat je aan hem niet zou voorbij gaan. Want hij is de gegevene aan deze verloren wereld. En na vanavond, trouwens al veel eerder. En na vanavond kun je nooit meer zeggen dat hij je niet aangeboden is. En dat hij niet op je hart klopt. En dat hij het niet zegt. Ik wil aan jou de gegevene zijn. Ik wil me aan jou kwijt. En vanavond lokt hij u. En vanavond roept hij jou. En hij zegt, het is kerstfeest geweest. Is het nog niet echt kerstfeest geweest? Misschien hebt u vandaag lopen zuchten. Nou is het kerst geweest. Maar ik ben niet aan de kribbe kunnen komen. O, dat boze hart. O, die gesloten poort in mijn binnenste. Vanavond dringt hij u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Indien niemand mijn stem hoort en opendoet. Hier ben ik. Ziet, hier is uw God. Hij is de gekomene. En hij is door zijn eigen Vader zelf aangewezen. Ziet, deze is het. Deze is mijn geliefde Zoon. In wie ik mijn welbehagen heb. Zou je ook geen welbehagen in hem krijgen? Want gemeente, er is maar één naam onder de hemel. En er is maar één gave. En dat is hij. Hij, die onuitsprekelijke gave. Gekomen uit de hemel, geschonken aan deze verloren wereld. En de Heilige Geest, gemeente, Gods Geest, hij is nog steeds, hij is ook vandaag bereidwillig om het uit deze Christus te nemen en het u te verkondigen, om hem weg te schenken. Dat is het eerste. En gemeente, het blijft staan. Ook na wat ik zo straks nog zeggen zal ten besluite van deze prediking. Het blijft staan. Hij meent het. En hij roept u bewogen. Zoek mij toch en leef. Ondertussen gemeente, is in onze tekst wel iemand aan het woord die erachter gekomen is. Achter het geheim. De apostel Paulus, gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. En gemeente, ja, dat is de taal van het geloof. Dat is de roemtaal van het geloof. Dat niet iets in zichzelf is en in zichzelf wordt, maar dat zelf klein wordt. Vanwege de grootheid van hem en de grootheid van deze gaven. Het is het getuigenis van het geloof. Dat niet meer buiten hem kan blijven. Mag ik het vanavond zo zeggen, gemeente. Dat te arm is. Dat te schuldig is. Dat te verloren is. Het is de taal van een die het zich niet permitteren kan om buiten hem te blijven. En Paulus mag het delen. Gemeente, mag ik het vanavond met u delen. Want gij weet... Gij weet de genade van onze Heere Jezus Christus. Hij arm geworden, opdat ik rijk zou worden in hem. En gemeente, hij ontfermt zich over zulken die tot hem de toevlucht nemen. Die, en ik zei het al, die buiten hem niet kunnen blijven. Die zich verwonderen daarover. Dat hij gekomen is, niet om gediend te worden, maar om te dienen en zich weg te geven als een gave. Lieve gemeente, dat de rijke Boas zich ontfermde over de arme Rut, dat kan ik nog wel begrijpen, want misschien was ze wel een knappe vrouw. En dat Ahasveros zich aangetrokken voelde door dat onbetekenende Joodse meisje Esther, daar kan ik ook nog wel wat van invoelen. Maar dat de grote en eeuwige God zijn enige en geliefde zoon schonk aan een verloren mens, daar begrijp ik niks van. Dan begrijp ik eerder wat van Simon Petrus, die het zei: Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Het is te veel, Heere. En dan begrijp ik eerder iets van Jesaja, aan wie de heerlijkheid van de heilige God geopenbaard werd, en die reageerde met: wee mij, Heer, ik verga, want ik ben een man van onreine lippen. En dan begrijp ik eerder iets van Mefiboset, die het stamelt: hoe kan het toch, koning David, dat u omziet naar een dode hond zoals ik ben? Maar vanavond zegt de Heer: je hoeft het helemaal niet te bevatten. Want ik doe het helemaal niet om jou. Maar ik doe het vanwege de grootheid van mijn naam. En ik doe het. Ik doe het om mijzelfs wil. Ik doe het vanwege de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, vanuit welke ik gegeven heb deze mijn zoon de opgang uit de hoogte. En zo vinden we elkaar, de Corinthiërs en Paulus. En ik mag ook meegaan, en u ook, en jij, in de stamelende verwondering. En gemeente, deze verwondering zal blijven. Ze klinkt hier en nu, vanavond in uw hart, en morgen als over u erover nadenkt, ja, tot in de hemel toe. Want deze belijdenis, ze komt uit de hemel. En ze zal in de hemelse heerlijkheid herhaald worden. Tot in alle eeuwigheid. Gode, zij dank voor zijn onuitsprekelijke gave. Amen, zegt mijn ziel. Amen.